Skip Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me, he's just Thijs, Thijs Schrik.
I'm just Thijs.
Thijs, ja, ik heb echt zo genoten van de Oscars deze week, wat ik ervan gezien heb. Ik heb niet de hele uitzending gezien, jij wel.
Ja.
Jij bent er voor opgebleven 's nachts. Ik heb alleen maar alle clips voorbij zien komen. En ik denk dat ik echt wel 4 keer ben blijven hangen bij Ryan Gosling, die I'm Just Ken zong. Ja. Wat een ontzettend leuke... Ja, dat hoe was, zeg je dat? Uitvoering, opvoering?
Ja, opvoering, show. Het was
een show, eigenlijk, het was een show inderdaad.
Wat je wil dat Hollywood is en wat Hollywood niet zo vaak meer is. Maar hij deed dus I'm Just Ken uit de Barbie film natuurlijk. En het was met bijna 100 Kens op het podium. En
met, dat met Slash.
Met Slash van Guns N' Roses. En hij begon in het publiek en hij liet zeg maar de medespelers van Barbie deden mee. En ja, fantastisch.
Greta en Margot moesten zingen in Amerika. Ja, het zag er echt zo leuk uit. En Emma Stone die spontaan uit haar jurk scheurde.
Die scheurde uit haar jurk. En, het was sowieso... ik was blij dat ik deze Oscars helemaal heb gezien. Want dit was een hele onderhoudende, leuke show. Waar nog wel één ding waar je echt over kon klagen. Maar verder ook was het ook allemaal wel duidelijk wat er ongeveer ging gebeuren.
Wil je klagen of wil je enthousiast zijn? Waar wil je mee beginnen?
Laat ik eerst even snel klagen. Want Emma Stone had een fantastische rol, maar de Oscar... Ja, iedereen dacht dat hij naar Lily Gladstone zou gaan voor haar rol in Killers of the Flower Moon. Mm-hmm. Ook zou een historische overwinning zijn als eerste Native American vrouw. En dat was ook wel grappig om het dan live te zien, want die zag ik dus...
Dan schrik je
alles
een beetje,
gebeurde
hè?
Een beetje zo volgens plan. Mm-hmm. En ik schrok een beetje zo van... En het leek ook alsof Emma Stone zelf moest schrikken.
Ja.
Maar ook omdat, en dat hoorde ik, dat besefte ik me later pas... Omdat de serie The Curse, waar zij natuurlijk in speelt, ook deels of grotendeels gaat over witte mensen die dan de rol innemen van Native Americans of misbruik van maken.
Ik zag ook vaak inderdaad een beeld van haar en Nathan Fielder in The Curse voorbij komen om als reactie op haar Oscar-winst inderdaad.
Ja, ja. Dus dat was wel het enige minpuntje. En ook wel, zij speelde ook wel een fantastische rol. Dus het is niet zo dat het onverdiend was, maar... Ja, je had toch een soort ander soort Oscar-moment verwacht. Maar verder vond ik Jimmy Kimmel als presentator altijd solid. Nooit spectaculair, maar altijd grappig. Mm-hmm. En Oppenheimer ging winnen, zat er dik in. Dus dat was ook niet echt vervelend. En verder, I'm Just Ken. En Barbie kreeg gewoon slechts 1 award. Alleen voor beste liedje. Maar het was overduidelijk dat ze wel hun credits kregen. En dat ook niemand er echt problemen mee had, volgens mij.
Ik zag ook een heerlijke bit tussen Ryan Gosling en Emily Blunt.
Emily Blunt.
Ja, van Oppenheimer. Ja. Dat ze even Barbenheimer op de hak namen. En tegelijkertijd elkaar ook. Ik vond het heerlijk. Het was goed gedaan. Ik kreeg meteen zin in een film of serie. Want we zijn een seriepodcast. Met deze twee mensen erin. Dat lijkt me ook wel een...
Ze
zitten
in een film. Dit was ook gelijktijdig, wat ze ook altijd
een
doen.
Promo.
Een soort van reclame voor hun nieuwe film.
Tuurlijk.
The Fall Guy, waarin hij een stuntman speelt. En zij volgens mij de love interest.
Okay.
Dus dat was goed gedaan. Nou. Maar je ziet ook, de beste acteurs kunnen ook zo'n soort beetje flauw toneelstukje opvoeren. Maar zij deden dat zo goed. En Gosling... won verder geen prijs, maar was wel de ster van de show.
Echt, hè? Ja.
I'm Just Ken. Ik heb het ook nog een paar keer opnieuw gekeken. Want dan denk je van, hoera, soms is Hollywood toch nog fantastisch.
Ja, nee, dat gevoel kreeg ik ook echt heel sterk toen ik alle clips voorbij zag komen. En wat een heerlijke editie om live te kijken. De laatste die ik live keek was volgens mij waar ze de fout maakten met... wie de film gewonnen had. Welke films waren
toen
dat?
La La Land en Moonlight.
Moonlight, inderdaad. Volgens mij was dat de laatste keer dat ik hem live keek. Kan ik me zo herinneren. Ja. En toen weet ik nog wel dat ik echt... Je schrikt echt... Dit was ook wel schokkend. Net als dat vorig jaar of 2 jaar geleden Will Smith ook wel schokkend was. Toen hij het podium opkwam om Chris Rock een klap te geven. Maar ik weet dat ik dat ook... Dat ik echt zoiets had van... Oh nee, wat gebeurt hier nu? En dit gaat echt... Dit is Oscar geschiedenis. Ik was er live bij. En toen maakte ik Hans wakker, want die was al geslapen. En die had echt zoiets van... Whatever. Echt, het is helemaal niet interessant dit. Het is allemaal... ja, Hollywood. Maar toch, heerlijk. Heerlijk om naar te kijken.
Ja, heerlijk. Ja, en het was ook omdat jij bent natuurlijk vaak op Radio 10 om over series te praten. Mm-hmm. Ze hadden jou gepeild voor films en toen dacht je van, nou, dat is dan toch nog iets meer het hoekje voor Thijs. Ja, dus ja. Ik mocht ook...
En ik ga niet wakker blijven, sorry.
Nee. Dus ik heb ook die maandagochtend met wel nog een paar uurtjes slaap. Dus ik ben nog... Want het was ook een relatief korte Oscars. Nog steeds heel lang, maar niet zo episch in lengte als andere edities. Dus rond 3:30 kon ik toch eventjes naar bed en een paar uurtjes slaap pakken.
Ik vond het ook echt heel grappig dat er een soort van jubelstemming opeens vanuit Hollywood kwam. Omdat dit een leuke editie van de Oscars was. En films werden gevierd en het was een feest. En iedereen was positief. Terwijl er zoveel gemopper kwam de laatste tijd juist uit die kant.
Dus ik ben juist benieuwd... met de stakingen. Ja,
ja, de stakingen ook. En oh, het is allemaal voorbij. En we kunnen niks meer maken. Een beetje echt heel negatief. En nou ja, dit is dan weer zo'n positieve... Ja. Hollywood is terug opsteker. Dus laten we het afwachten. De streamers hebben het niet zo goed gedaan, geloof ik. Toch nog even.
Nee, en er was de afgelopen jaren natuurlijk zo van... Oh, de streamers gaan ook de Oscars en de awardshows disrupten.
Ja.
Met Netflix en Apple... 2 jaar geleden, wat iedereen volgens mij vergeten is...
Met Coda.
Hadden zij de beste film met Coda. Maar dat was het Will Smith slap. Ja, dus dat is iedereen wel een beetje vergeten. En dit jaar slechts 1 overwinning voor een streamer. Netflix. Met iets wat wij ook besproken hebben. De korte films van Wes Anderson waren natuurlijk op Netflix. En 1 van die films, de grootste... The Wonderful Story of Henry Sugar. Die won beste korte film. Wat ook, daar werd ook wel een beetje over gemopperd. Want meestal is dat een plek voor opkomende nieuwe makers... die met zo'n korte film een soort visitekaartje kunnen afleveren... om misschien hun eerste grote film te maken. Maar nu won Wes ook zijn eerste Oscar voor Netflix. Maar hij kwam niet opdagen. Maar er was wel een goede reden, want hij is aan zijn nieuwe film begonnen... en die moest de volgende ochtend zou hij daarmee beginnen. En hij zit in Duitsland om dat te filmen. Ja. Maar wel weer typisch dat dan... Ja, het ook weer dat dan de winnaar niet komt opdagen. Dus
ook
ja,
wel...
voor Netflix was het een mindere avond misschien.
Ja, nou ja. Hè?
Maar goed,
Netflix doet het ook prima zonder die. En ze willen er toch niet maar echt op inzetten.
Nee. Dus. En toch liever Emmys willen ze, denk ik, al met al.
Ze willen kijkers, ze willen abonnees.
En kijkers,
Volgens mij zijn ze al lang klaar met die prijzen. Ze hoeven geen prestigieuze dingen te maken. Ze willen de cheeseburger, de gourmet cheeseburger maken, als iedereen maar kijkt. Nou, over series gesproken. We hebben er aardig wat weer op ons lijstje staan voor deze week. Geen enkele Netflix-serie, moet ik zeggen. En heel veel NPO. Wauw.
Ja.
Ik ga het zo hebben over de docuserie Once Upon a Time in Northern Ireland. En ik wil het over de serie Manhunt hebben. Dan gaan we samen nog kijken naar De Joodse Raad en Bodem. 2 Nederlandse series. In Skip Intro. Ik denk dat dit een eerste keer is, een unicum. En dan eindigen we nog met een interview wat jij vorige week hebt gedaan met Matthias Schoenaerts. De Vlaamse acteur die natuurlijk een grote rol heeft in de HBO-serie The Regime, waar we het vorige week uitgebreid over hadden. En toen heb ik dus blijkbaar de hele tijd zijn naam verkeerd uitgesproken. Ik kreeg daar een...
Ja,
ik kreeg,
wij allebei.
Wij allebei. Ik kreeg daar een berichtje over van Robert, een luisteraar. En die zei, hoi Anke, net jullie podcast ontdekt en geweldig bevonden. Klein puntje van kritiek als Vlaming zijnde. De naam van de Vlaamse acteur die in meerdere internationale films meespeelt en daarom onze nationale trots is Matthias Schoenaerts, niet Schoonaerts. Bij deze. Groetjes, Rob. Nou Rob, dankjewel. Dankjewel ook voor het luisteren en dankjewel dat je me erop gewezen hebt. Zeker omdat we hem dus deze week in onze podcast hebben. Jij hebt hem gesproken vorige week, Thijs.
Ja, klopt. En ja, natuurlijk vorige week hebben we wel gepraat over dat we ook wat worstelen met deze serie. Mm-hmm. Maar dat het toch ook zeker een interessante serie is. En zijn rol ook. Dus we konden hem spreken. Ik mocht hem spreken in een lekker chic hotel in Amsterdam. Mm-hmm. Kregen we best wat tijd. En dat was leuk om te doen. En uiteraard over zijn rol gepraat en over... Bijvoorbeeld, hij heeft iets leuks te zeggen over de regisseur waar hij veel mee heeft gewerkt, Stephen Frears, mm-hmm. wat natuurlijk ook een legende in het vak is. En hij heeft zelfs nog een serietip, dus dat was volgens mij wel een leuk gesprek.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem zelf nog niet kunnen luisteren. Dus, maar ik ga hem zo achter deze aflevering plakken, dus dan ga ik hem ook meteen luisteren. Dat komt dus aan het einde. Laten we dan gewoon beginnen met de series. De eerste serie, Thijs, die ik wil tippen, daar kijk ik echt al heel lang naar uit om deze te kunnen bespreken. En om deze aan iedereen aan te raden. Dat is namelijk een docuserie, Once Upon a Time in Northern Ireland. Die komt vanaf vrijdag 15 maart op NPO 2. En dan staat hij ook op NPO Plus natuurlijk. En deze serie, dat is een BBC-serie. Die heb ik daar vorig jaar gezien. Tenminste, toen heb ik hem heel snel opgenomen toen ik in The Guardian waarschijnlijk in The Guardian, want het is eigenlijk de enige Britse krant die ik lees, een super enthousiaste recensie las. En ik hou van docuseries, zoals je weet.
Ja.
Dus toen heb ik hem heel snel opgenomen. Toen was de eerste aflevering, want bij de BBC ben ik altijd te laat namelijk. Ik weet nooit precies wanneer wat komt. Dus ik was ook bij de eerste aflevering eigenlijk te laat. Maar hij werd nog uitgezonden voor doof en slechthorenden. Waardoor er dus het scherm heel klein was. Dus het daadwerkelijk beeld. En dan stond er daarnaast een vrouw gebarentaal te doen. Wat eigenlijk niet heel prettig kijken is.
Nee.
Maar het bewijs dat deze serie dus ijzersterk is dat ik dat na 5 minuten vergeten was. En dat, ook al was het beeld maar heel klein, wat ik zag was zo indrukwekkend. Het gaat over de Troubles. De jarenlange, decennialange onrust natuurlijk in Noord-Ierland. Het conflict tussen de protestanten en de katholieken, tussen de IRA en de Britten. Nou ja, we weten er allemaal ongeveer wel iets van. Wat ik er niet echt van wist, is hoe het was om in Noord-Ierland in die tijd te wonen, te leven, te zijn. Ook al heb ik best wel wat, ik bedoel, ik heb natuurlijk Derry Girls gezien.
Ja, ik wacht meteen aan Derry Girls. Wat een hele leuke serie.
Superleuke serie, ja, ontzettend leuke serie. En ik heb ook wat boeken gelezen. Je hebt natuurlijk dat boek van Patrick Braddon O'Keefe, waar overigens ook een miniserie van gemaakt wordt. Die zal ik denk dat die echt volop in de maak is. Dus die zal binnenkort uitkomen. En daar kijk ik ook wel erg naar uit.
Ja.
Maar dat is trouwens wel een non-fictieboek ook, hoor. Maar dat gaat dan weer echt over een aantal hoofdpersonen die en wat daarmee gebeurd is en zo. En wat in deze docuserie gebeurt, is dat het eigenlijk gaat over normale mensen. Normale mensen die gewoon daar woonden. En allemaal van alles hebben meegemaakt, omdat ze daar woonden. De regisseur James Blumel, die heeft dit eerder gedaan met Irak. Die heeft eerder ook Once Upon a Time in Iraq gemaakt, waarin hij ook normale mensen sprak van alle verschillende hoeken, vormen van de samenleving. Die vertelden over ook de onrust daar. En nu heeft hij dat dus in Noord-Ierland gedaan, omdat hij zich bedacht van, nou, ik ben helemaal naar Irak geweest, terwijl hij is zelf een Brit, terwijl min of meer bij mij in de achtertuin al jaren toen hij opgroeide, ook van alles speelde. En dat hij herkende heel veel woorden die gebruikt werden toen mensen het over Irak hadden, herkende die nog van het nieuws uit zijn jeugd als er over Noord-Ierland werd gesproken. Dus toen dacht hij, ik richt mijn camera op Noord-Ierland. En toen heeft hij dus allerlei voelsprieten uitgezet en normale mensen gevonden van beide zijden. Het is ook heel mooi gedaan, want het zijn 5 afleveringen en in iedere aflevering zet hij die mensen in een studio neer en die heeft hij echt urenlang, misschien wel dagenlang, heeft hij daar interviews mee gedaan. En in eerste instantie weet je niet precies wie ze zijn. Je weet niet aan welke kant ze staan, om het zo maar te zeggen. Je weet niet wat ze eventueel op hun kerfstok hebben of wat voor erge dingen ze hebben meegemaakt. En dat komt heel geleidelijk aan. Komt dat dan af en toe naar boven. Waardoor je dus soms best wel, het is heel spannend, want je kunt dan na 3 afleveringen opeens denken, oh, deze hele aardige, leuke man heeft gewoon bommen neergelegd. Weet je, dat kan echt best wel schokkend zijn. Maar daardoor, want hij zei, ik heb hem uitgebreid geïnterviewd voor de VPRO-gids. En hij zei ook van, ja, ik wil niet dat je meteen weet, dit is Ricky. En Ricky was een hongerstaker van de IRA. Want dan heb je meteen een beeld van Ricky. En dan hoor je eigenlijk niet meer wat hij zegt. Terwijl als je hem gewoon leert kennen als, kijk, dit is Ricky. En Ricky vertelt over hoe het was toen hij klein was. En wat zijn vader heeft gedaan of wat dan ook. Dan hoor je wat Ricky te vertellen heeft. En dat is dus, het werkt ongelooflijk goed.
Ja.
En wat het ook vooral doet, wat deze hele serie doet, is dat het conflict wat mij betreft inzichtelijk maakt, maar ook vooral heel menselijk. En dat ik nu voor het eerst, ik heb het idee dat ik nu voor het eerst een beetje begrijp hoe het was daar in al die jaren. En het is gewoon echt heel opmerkelijk. Ik vond het zo goed dat toen ik het dus bij de BBC had gekeken, dat ik meteen de NPO heb gemaild en gevraagd van, hey, gaan jullie deze serie alsjeblieft ook uitzenden? Want dan kan ik hem tippen aan mijn lezers van de nieuwsbrief en mijn luisteraars van Skip Intro. En toen kreeg ik iemand terug en die zei van, nou, ik weet het niet, ik ga er eens even achteraan. En toen heeft zij, ik heb dus het idee dat ik het een soort van veroorzaakt heb dit. Zij heeft contact opgenomen, ja, wie weet, met de BBC. En uiteindelijk mailde ze, een paar maanden later mailde ze, het is gelukt. De NPO wil hem aankopen en we krijgen hem in maart. Dus zo geschieden. Ik weet niet of ik alle eer met de eer mag strijken, maar...
Nou, misschien was het net het setje wat nodig was. Dat, nou ja, of ze waren echt niet op de hoogte nog van.
Ja, wie weet. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Maar ik was in ieder geval echt heel erg enthousiast. En dat ben ik nog steeds. Ik heb ook weer een stukje teruggekeken, omdat ik hem toen ging interviewen. En ja, het is echt heel indrukwekkend. Ik heb echt soms met tranen in mijn ogen zitten kijken. En ja, echt wel ook op het puntje van mijn stoel. Terwijl er natuurlijk aan de andere kant ook weer niks verteld wordt wat niet al gewoon bekend is. Het is geen dramaserie. Het is gewoon... een docu-serie, nee. Het is allemaal echt gebeurd. Maar ja, het is wat ik zeg. Het is de geschiedenis die je kent, maar op een manier waarop ik hem nog niet echt verteld had gezien.
Ja, dit klinkt wel zeer interessant inderdaad en goed. En soms moet je ook weer een herinnering krijgen of moet er even op gewezen worden van hoe het in elkaar zat. En dat het ook om echte mensen gaat. Ja. De beste speech bij de Oscars ging ook over dat ontmenseling, hoe we... Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke conflicten op dit moment ook weer op de wereld. En hoe snel mensen ontmenselijkt worden.
Ja.
En,
ja, dat is ook in deze serie. Dat is ook echt wel heftig om te zien. Dat er nog steeds mensen zijn die heel erg over zij en wij praten. Dus nog steeds zoveel jaar later dat verschil zien. En ook misschien nog wel een beetje een vijand denken in zich hebben. Ja. Daar kom je ook niet zo makkelijk van af als je daarmee opgegroeid bent, denk ik. En wanneer de winkel waar je in was opgeblazen kon worden of de Britse soldaten konden binnenvallen bij jouw huis en je broer meenamen of zo. Weet je, als er dat soort dingen gebeurd zijn in je jeugd, dan laat je dat niet zomaar los. En dat laat deze serie ook heel goed zien. En wat ik ook heel mooi vond, wat hij dan vertelde, die Bleumel, is dat hij... Hij zei ook van Noord-Ierland is een heel moeilijk onderwerp. Je krijgt altijd... mensen die er over vallen, die er boos over worden. Mm-hmm. Alleen bij deze serie heeft hij daar heel weinig van gekregen. In ieder geval van gehoord. Ik las het ook niet. En wat hij ook zei is, van zelfs de politieke partijen van beide kanten hebben het niet kunnen gebruiken om het in te zetten voor hun eigen doel, zeg maar. Omdat het zo gelijk is. Het vertelt echt het verhaal van twee kanten. En er komen zoveel mensen aan het woord die allemaal verschillende dingen hebben gedaan of meegemaakt. Dat je er bijna... Je kunt niet zeggen, zie je nou wel, die kant was slecht of die kant was slecht. Het is heel erg gelijk en daarom dus ook zo menselijk. En hij vertelde ook dat twee vrouwen die hij heeft geïnterviewd... één is een vrouw van een hongerstaker. De ander is een protestantse vrouw die nog steeds in paniek raakt... wanneer ze in het verkeerde deel van... een wijk in de stad waar ze woont komt. Ik weet even niet meer precies welke wijk het was, of welke stad het was, maar daar raakt ze dan komt ze in het katholieke gedeelte en dan voelt ze in haar lijf paniek komen, terwijl er buiten natuurlijk niks gebeurt, maar dat is gewoon omdat het nog zo in haar zit. En die twee vrouwen die hadden elkaar, omdat ze bij hetzelfde radioprogramma waren uitgenodigd, hadden elkaar ontmoet en bleken een soort van, die hadden zo'n klik, terwijl ze altijd het gevoel hadden gehad dat ze vijanden waren, maar omdat ze elkaar ook door het praten in die serie en door het zien van die serie van elkaar, van elkaars verhalen, bleken ze gewoon eigenlijk heel veel juist met elkaar gemeen te hebben. En dat eindigde ook in knuffels en in tranen en in dat soort dingen. Dus dat is een, ik ben super onder de indruk van deze serie, super onder de indruk van deze regisseur ook. En ik raad iedereen aan om te gaan kijken. Dus vanaf 15 maart op NPO 2 en op NPO Plus ook. Dus dat was mijn eerste tip. Nou, dan ga ik nu door naar mijn tweede tip. Ik ben al een beetje buiten adem van het praten, maar het komt allemaal deze week uit. Daarbij moet ik ook zeggen, volgende week ben ik er eventjes niet, want dan zit ik in Lille voor het Series Mania Festival. Dan ga ik de hele week series kijken en mensen interviewen. Dan ga jij de podcast even doen, samen met Danielle.
Ja. Dan mag ik de introductie verzinnen.
Ja, dan mag jij een leuke grap. Kun je zien hoe moeilijk dat is?
Ja, nee, zeker. Ik geloof het meteen.
Maar dus vandaar dat ik nu ook maar eventjes alles tip wat gewoon de komende dagen uitkomt. Want anders dan ben ik over 2 weken ben ik het alweer vergeten. De andere serie die ik tip is Manhunt. I was born with a chance to be somebody. I'm gonna be the most famous man in the whole world.
Mr. President, the Confederacy is dead. The Union is saved. The war is over.
Freedom for the South! Ja, Manhunt is een miniserie van Apple TV Plus. We hebben alleen maar NPO en een beetje Apple TV Plus deze week. Ik heb echt net een verhaal voor jou geschreven voor de krant, Thijs.
Ja, die heb ik net gelezen voordat we gingen opnemen.
Dus ja.
Ik zit er ook helemaal in. Ik ben helemaal op de hoogte. Ik heb zelf nog niet kunnen kijken. Maar,
nee,
ja.
Nee, het zijn 7 afleveringen en het gaat over de moordaanslag op Abraham Lincoln, de 16e president van Amerika, door John Wilkes Booth. En John Wilkes Booth was een theateracteur. Wist jij hier veel van, Thijs?
Nee, eigenlijk alleen de grote lijnen, de moordaanslag in het theater.
Ja.
Ook nog wel dat hij van het balkon sprong met een gebroken been kreeg. Ja. Of al een gebroken been had.
Nee, hij breekt hem als hij op het podium springt. Ja, het is eigenlijk, het is echt zo'n... Ik kan me nog wel herinneren dat ik voor het eerst hoorde dat Lincoln... Dus ik wist dat hij doodgeschoten was, maar dat het in het theater was. En dat het ook nog door een acteur, door een bekende acteur was. Het is alsof Ryan Gosling... Biden zou, weet je wel, zoiets. En het is heel vreemd om erover na te denken. Het waren natuurlijk wel andere tijden. Het was 1865. En het was net na de burgeroorlog. Het Noorden had gewonnen. En Lincoln had grootse plannen voor de reconstructie van de op dat moment nog niet Verenigde Staten. Van de weer verenigende staten. En daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Want het betekende natuurlijk vooral dat de tot slaafgemaakte vrijgelaten zouden worden. Maar ook dat ze land zouden krijgen. Ze waren van plan om scholen te integreren. Er waren echt grootse, goede plannen. En er waren heel veel mensen vooral uit het zuiden. Maar ook mensen die in het noorden woonden, maar sympathiseerden met het zuiden. Die waren het er niet mee eens. Waaronder dus John Wilkes Booth. En die besloot Lincoln dood te schieten. Wat ik niet wist en wat de serie dus ook vertelt, is dat niet alleen Lincoln die avond in april een doelwit was, maar dat ook de, nu moet ik het even in het Nederlands, de minister van Buitenlandse Zaken en de vicepresident Johnson, daar werden ook aanslagen op gepleegd. De vicepresident overigens, die kwam... met de schrik vrij, want de man die hem moest vermoorden, die durfde op het laatste moment niet. Maar er was dus een heel plot tegen.
Ja, echt een complot. Dus ja. dat heb ik net geleerd.
Heb je net uit mijn artikel, heb je dat gelezen? Ja. Ik heb namelijk voor de krant, voor NRC, heb ik de showrunner, de schrijver van deze serie, Monica Beletsky, heb ik even mogen interviewen. Was niet heel lang, 10 minuutjes maar. Zij vertelde dus dat de reden waarom ze deze serie wilde maken was omdat in Amerika krijg je natuurlijk onderwezen dat Abraham Lincoln door een theateracteur met de naam John Wilkes Booth, lekkere naam is het, is doodgeschoten. Maar wat zij bijvoorbeeld niet wist, is dus dat er een heel complot achter leek te zitten. En dat het dus, er gaan ook heel veel complottheorieën nog steeds over deze moord. Eigenlijk min of meer vergelijkbaar met JFK. En over JFK hebben we al honderden films en series en wat dan ook gezien. En over de moord op Lincoln, ook omdat het misschien wat langer geleden is, is altijd veel minder te doen geweest. En dat was dus voor haar een reden om deze miniserie te maken. Wat ze doet in deze serie is wel weer een beetje grappig, opvallend. Want in plaats van het helemaal... Ja, het is helemaal gebaseerd op de werkelijkheid. Maar ze speelt ook wel heel erg met de werkelijkheid. En dat doet ze voornamelijk door... Ja. De hoofdpersoon in deze serie, dat is Edwin Stanton. En dat was Lincoln's Secretary of War. Dus zoals zij het omschrijft, zou hij nu hoofd van de FBI en het Pentagon in één zijn. En die wordt gespeeld door Tobias Menzies, die we natuurlijk kennen als Prins Charles uit The Crown. Prins Philip uit The Crown. Maar ook mensen die Outlander hebben gekeken, die kunnen hem daar ook van kennen. En in het echt was Edwin Stanton al best een wat oudere man met een hele grote witte baard, die alleen maar achter zijn bureau zat. Maar dat is natuurlijk niet sexy voor een serie.
Nee, dat is geen... Nee. Niet tv-waardig.
Nee, niet tv-waardig. Dus wat besloot zij? Ze besloot er dat hij ook actief moest worden. Dat hij, zoals ze zelf zei, ook op het paard moest gaan zitten. Want je wil nou eenmaal Tobias Menzies op een paard zien, zei ze. Wat hij ook hartstikke goed doet overigens. Maar ze heeft er dus eigenlijk een beetje een soort van tv-detective bijna van gemaakt. Van deze man. Hij ondervraagt mensen. Hij gaat inderdaad te paard naar plekken waar ze dan John Wilkes Booth hopen te vinden, want John Wilkes Booth is namelijk nadat hij Lincoln heeft doodgeschoten, het podium opgesprongen en is gevlucht te paard. En dat heeft 12 dagen geduurd voordat ze hem uiteindelijk hebben kunnen vinden. Het waren natuurlijk andere tijden, hè? Het was niet dat je even een alert op je telefoon eruit stuurde en dat iedereen wist dat deze man... Amber Alert. Een search warrant. Search warrant, ja. Dus daar andere zijden. Maar ja, dat is dus wel... Het is een soort van grappig, want ik heb deze serie in eerste instantie samen met Hans gekeken. En Hans is heel erg van de Amerikaanse presidenten. Hij is ook een boek natuurlijk over Amerikaanse presidenten aan het schrijven op het moment. En hij kent dit hele verhaal. Dit verhaal is overigens ook in de hele leuke podcast 1865 verteld. Het is ondertussen ook alweer een paar jaar geleden, 4 jaar geleden of zo, dat die uitkwam. Dus wij zaten een beetje van... Maar wacht eens even. Edwin Stanton was toch niet een iets wat jongere, knappe man die te paard de wereld ging redden. Maar ja, ik snap wel dat ze die vrijheid hebben genomen. En Tobias Menzies doet het ook wel goed. Anthony Boyle, die we uit Masses of the Air kennen ook op dit moment, die speelt John Wilkes Booth. Die doet het echt heel erg goed. Dat is wel echt een acteur waarvan ik denk, ik wil alles zien wat hij doet. Want in Masses of the Air vind ik hem ook sterk en hierin ook. Ook omdat hij, ondanks dat het een knappe man is, een charmante man. John Wilkes Booth was een theateracteur, een gevierd theateracteur ook. Hij was echt bekend. Maakte hem op geen enkel moment een goed mens. En dat is heel knap. Want vaak krijg je toch wel een beetje genegenheid of zo voor iemand.
Ja.
En dat is in dit geval echt niet. En dat is echt heel knap. Wat ik wel heel jammer vond en ook niet goed begrijp, is dat er vooral in de eerste paar afleveringen heel veel flashbacks worden gebruikt. Je springt de hele tijd van het heden terug naar toen Lincoln nog leefde. En ik snap het niet. Ik snap niet waarom. En ik snap ook niet waarom er niet iemand bij Apple TV was die zei, hey joh, hoeft niet. Kan anders.
Nee. Het haalt helemaal het tempo uit het hoofdverhaal eruit waarschijnlijk.
Ja, want tegen het einde stoppen ze daarmee. Het is ook om bijvoorbeeld uit te leggen wat voor man Lincoln was. En hoe ze bezig waren met dus die reconstruction. Wat allemaal informatie is die je inderdaad moet hebben. Maar dat de hele tijd in de tijd springen is gewoon... Op papier werkt dat. In een boek, in een non-fictieboek waarop dit gebaseerd is, werkt dat waarschijnlijk heel goed. Maar ja, zeker die eerste aflevering, ik snapte het niet helemaal. Op het einde, de tweede helft, gaat vooral over die jacht of die klopjacht op Booth. En daarin deden ze dat gelukkig een stuk minder. Maar het is toch, ik weet niet, het is een beetje wat ik ook bij de regime heb. Dat je denkt, waarom, ik snap het niet. Waarom is hier niet iemand die heeft gezegd, wacht even, het is nog niet goed genoeg. Ik weet het niet.
Ja, dit lijkt ook weer uit een soort angst voor... Want als je het dan chronologisch vertelt... dan zou je eerst een paar afleveringen hebben waarin hij nog leeft. Maar ze willen dan waarschijnlijk openen.
Nou ja, met de moord. Misschien in mediares openen en weer terugspringen of zo. Ja. Of een hele aflevering even teruggaan. Maar je kunt soms ook gewoon dingen vertellen. Dan hoef je het niet per se te laten zien. Er zijn zoveel series die dit soort dingen heel goed hebben gedaan de afgelopen jaren, dat ik iedere keer verbaasd ben wanneer ik het dus ergens zie en het niet zo goed is. Maar ja, dat neemt niet weg dat het nog steeds wel echt een heel tof verhaal is. Een heel interessant verhaal ook. En wat ik ook wat ik iedere keer heel sterk voelde bij het kijken van Manhunt, is dat dit zo'n sliding doors moment in de Amerikaanse geschiedenis was. Waarmee ik bedoel dat als Lincoln niet vermoord was, Zij noemt het, Beletsky, de showrunner, noemt het ook dat het eigenlijk gewoon een soort van halfgelukte coup-poging was toendertijd. Maar als Lincoln nog geleefd had en hij had Reconstruction kunnen doorzetten zoals hij dat voor zich zag, want Andrew Johnson, die hem vervolgens opvolgde, zijn vicepresident, die had veel meer affiniteit met het Zuiden en met alle rijke mensen daar. Dus die heeft heel veel van de plannen van Lincoln heeft hij een streep doorgezet. Maar als het gewoon door had kunnen gaan zoals hij en Stanton het voor zich zagen, dan had Amerika misschien echt wel een heel ander land kunnen zijn nu. Wat Monica Beletsky ook zei, is dat er dat Lincoln en Stanton al in 1865, sorry, ik haal ze iedere keer door elkaar, het hadden over het integreren van scholen. Dus dat zwarte en witte kinderen
segregatie
samen op dezelfde scholen. En dat is pas 100 jaar later gebeurd, uiteindelijk. Weet je, dus het, als je dit aan het kijken bent, dan denk je, oh, al die dingen hadden ook gewoon al 100 jaar eerder kunnen gebeuren, zonder dat daar een hele mensenrechtenbeweging voor op had hoeven staan, maar gewoon omdat het nou eenmaal eerlijk was.
Ja.
Nadat er zoveel mensen naar dat land waren gehaald om in slavernij te werken. Ik vind het wel super interessant. Ik hou van Amerikaanse geschiedenis. Het ziet er prachtig uit. Het is een Apple TV Plus serie. Dus op dat gekke tijdspringen na vind ik het een toffe serie en raad ik hem
toch
aan.
Toch wel de moeite waard.
Ja, zeker. Ja. Dus dat. Dus, nou ja, Manhunt, vanaf 15 maart komt hij op Apple TV Plus. Oké, Thijs, ik ben een beetje, nu mag jij gaan praten. ik ben een beetje uit. Nee, ik heb ook over de volgende series heb ik nog steeds heel veel te zeggen.
Ja, daar heb je ook nog veel over te vertellen, denk ik.
Maar, ja, ik vrees van wel. Maar laten we even met jou beginnen en met de serie De Joodse Raad.
Laten we tezamen, wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen.
Papa, wat is precies de bedoeling van die raad?
Het gaat erom tijd te winnen. De Duitsers houden dit niet lang vol.
Ja, Thijs, twee Nederlandse series in één skip intro. Het is wat. Laten we beginnen met de Joodse Raad. De Joodse Raad is een serie die vanaf zondag, afgelopen zondag, op NPO 1 te zien is. Maar hij staat natuurlijk ook helemaal op Plus al. Maar we hebben alle twee nog maar één aflevering gezien.
Klopt, de eerste aflevering die ook op tv is geweest, heb ik gezien. En dit is wel echt een lang verwachte serie, ook al lang in de maak. En je ziet ook meteen, er is veel meer tijd en meer geld ingestoken dan de gemiddelde Nederlandse serie. Ja. Geschreven door Roos Ouwehand en Paul-Jan Nelissen.
Zij is van Oogappels ook, toch?
Ja, onder andere, ja. En Paula van der Oest heeft de meeste regie gedaan, maar ook nog, er zijn wel wat co-regisseurs ook. En de Joodse Raad, het gaat over de Joodse Raad, een geschiedenis waar ik wel iets van wist, maar nou ja, wat we eerder ook wel eens zeiden met de geschiedenisseries, dat je niet alle details weet en ook de menselijke kant vaak niet helemaal weet. Dus het gaat over de Tweede Wereldoorlog, over eigenlijk de bezetter, de Duitse bezetter, die aan de Joodse gemeenschap en aan de, nou, laten we zeggen, de wat hoger geplaatste mensen in de Joodse gemeenschap.
In Amsterdam.
In Amsterdam eigenlijk vroegen om een soort bijna subregering op te zetten. Voor het contact tussen de bezetter en de Joodse gemeenschap. En ook wel hartverscheurend, omdat je natuurlijk, we weten hoe het ging. Maar toen in het eerste oorlogsjaar, want het begint in 1941, was er toch nog een soort idee van, nou ja, als we toch maar op een bepaalde manier meewerken, misschien kunnen we dan erger voorkomen. Mm-hmm. Dus we volgen dan ook eigenlijk de leider van de Joodse Raad, gespeeld door Pierre Bokma, David Cohen, die eigenlijk die opdracht krijgt en natuurlijk daar heel erg mee worstelt en denkt van, moet ik dit doen, moet ik dit wel of niet doen? Maar toen wisten we ook nog niet alles. Men wist nog niet alles, men wist alleen dat het heel erg was, maar probeerde erger te voorkomen.
Yeah.
En daar is eigenlijk het beginpunt van de serie. Ja, maar je hoorde ook zijn dochter.
Ja, ze hoorden natuurlijk wel geruchten.
Zeker, geruchten. Ja, dus, over de werkkampen waar mensen naartoe werden gestuurd.
Ja.
Toen wisten we nog niet precies hoe erg het was. Wel dat het erg was. En ook het enorme, de enorme strubbeling die er toen was. Maar wat je ook vooral ziet, je ziet wat jij volgens mij vorige week ook al een beetje zei, of tijdens ons gesprek, misschien ook al in de podcast, weet ik niet zeker.
Nee, volgens mij heb ik het gezegd toen we koffie aan het drinken waren. Ja,
ja, precies. Van je komt ook echt in Amsterdam van 1941 en het voelt ook echt, ja. Volgens mij is het daar gefilmd of in elk geval op straat, van je zit echt in die stad en je volgt meerdere Joodse mensen ook. Ook de dochter van Cohen,
ja.
die zuster is. En Claire Bender, ook een hele goede rol. Pierre Bokma natuurlijk een acteurskanon, maar zij is ook zeer overtuigend.
ja. Ja, die zitten er veel in. Monique Hendricks zit er ook in, Jack Wouters zit erin.
Ja.
Dus het zit vol met acteurskanonnen. Maar ja, ik vond inderdaad zeker. Claire Bender, die ik persoonlijk... ik ben natuurlijk... Dat is geen verrassing, niet zo heel erg goed ingevoerd in de Nederlandse... seriewereld of toneelwereld of wat dan ook, niet meer, vroeger wel. Maar Claire Bender kende ik persoonlijk nog niet. Had ik haar moeten kennen?
Ik kende haar ook nog niet zo goed. Ik weet dat ze in de film Goodbye Stranger zat, maar die heb ik nog niet gezien. Dus ik kende haar gezicht wel, maar ik denk dat dit wel haar grote, voor tv in elk geval, haar grote, meest high profile rol is.
Ja, ik vond haar heel overtuigend, heel goed. Ik heb dus ook één aflevering gezien. Dat is niet omdat ik niet door wil kijken, maar gewoon omdat ik er nog niet aan toegekomen ben om door te kijken. Ik ben als een malle op dit moment Three Body Problem aan het kijken. De Netflix-serie van Benioff en Weiss, de Game of Thrones-makers, die, even kijken, eind volgende week volgens mij op Netflix komt. Maar die ben ik aan het kijken voor het Series Mania Festival. Want daar gaat hij niet in première, maar daar wordt hij in ieder geval... Dat is de openingsserie van het festival. Dus vandaar dat ik niet kon doorkijken met de Joodse Raad. Maar dat wil ik wel heel graag. Want ik vond dit een ontzettend indrukwekkende eerste aflevering.
Zeker.
Het is inderdaad, wat je zegt, het is een interessant verhaal. Dat sowieso, een verhaal wat ik nog niet zo goed kende. En wat ook... heel interessant is, omdat het zo ingewikkeld is. Het is het zijn onmogelijke keuzes waar deze mensen voor hebben gestaan. En zeker omdat ze natuurlijk niet alle informatie hadden, omdat ze niet wisten er uiteindelijk zou gebeuren. Het lijkt me ook een heel moeilijk onderwerp om aan te pakken. Ik lees overal dat het heel goed uiteindelijk is gedaan, dus met heel veel zorg. En
Deels op een, ze hadden eerst een boek van, als ik het goed zeg, Hans Knoop. Daar hadden ze het op gebaseerd, maar er kwam 2 jaar geleden een ander boek uit die ook weer een iets ander beeld gaf. Dus, en dat gaf voor hun ook nog weer een andere richting, las ik in een stuk. En dat is met veel zorg gedaan en met, je zou het heel zwart-wit kunnen doen. Of je zou kunnen zeggen, met de kennis van nu, dit was ongelooflijk dom en het was... heeft misschien dingen versneld. Omdat
ja,
er ook
ze hebben gewoon meegewerkt.
Precies, er werd een archief van de
adressen,
mensen,
gegevens en dat soort
adressen
dingen.
Ja,
dat was niet slim achteraf, maar dat weet je achteraf. Nee. En het is inderdaad wel heel anders wanneer je in zo'n bezette stad en zo'n bezet land woont. En aan de andere kant gewoon hoopt je gemeenschap veilig te houden. En inderdaad, ik zei tegen jou toen we koffie dronken vorige week, toen had ik net die eerste aflevering gezien dat ik het... het stemmige van hoe Amsterdam in 1941 moet zijn geweest. Dat ik dat heel, heel mooi gevangen vind in deze serie. Ik wilde het nog even opzoeken, maar dat ben ik vergeten. Ik weet niet of het echt in Amsterdam is gefilmd of in Haarlem, wat vaak gebeurt. Maar toch heb ik wel het idee dat ze in ieder geval straatbeeld uit Amsterdam hebben gebruikt. Maar dan op een hele slimme manier. Ja. Door bijvoorbeeld in te zoomen op duiven in een boom of een gevel of de gracht. Zonder dus dat je verder ziet dat het... het is heel erg Amsterdam, maar niet Amsterdam in 2024. Nee. Dus het is heel reëel dat het dan in 1941 is. En dat vind ik heel knap gedaan. Want ik weet nog wel, vorig jaar was de serie... Dat was wel een Britse serie volgens mij, A Small Light. Ook over de Tweede Wereldoorlog, toen over de secretaresse van Otto Frank. Vond ik een hele mooie serie. Maar al het straatbeeld was dat ik dacht, dit is niet Amsterdam.
Nee,
en dan haalt
het
je er toch een beetje uit. En dat vind ik dus, dat vond ik hier heel sterk. Wat me ook heel erg opviel en wat me heel erg aansprak was dat ik de dialogen... Ik blijkbaar, wat mij dus een beetje... Ik begin het steeds beter soort van te snappen wat mij niet aanstaat... Nu ga ik echt, dat klinkt echt heel hard, maar wat mij vaak een beetje tegen de borst stoot bij Nederlandse series, is dat ik de manier waarop mensen met elkaar praten niet fijn vind. Nederlandse series gebruiken heel erg spreektaal, zoals we met elkaar praten. En dat is natuurlijk heel realistisch, maar ik kijk niet per se voor realisme naar televisieseries. Ik vind het fijn wanneer, zoals bijvoorbeeld in The Gold, waar we het laatst over hadden, waarin mensen mooier praten dan dat ze waarschijnlijk in werkelijkheid zouden doen. Ik hou er wel van. Ja. En dus ik hoef niet de hele tijd een soort van, ja, Jezus, ik heb geen idee waar dit nou, wat de fuck zeg jij? Weet je, dat hoeft voor mij niet. Ja, ik hou daar niet zo van. Nee. Zou ook heel gek zijn geweest als ze dat in deze serie hadden gedaan, want het speelt in 1941 en toen spraken mensen gelukkig sowieso nog niet zo. Maar ik heb ook het gevoel dat de dialoog, dus ze zijn heel zorgvuldig, mensen praten mooi, mensen praten zoals het toen waarschijnlijk sowieso gesproken werd.
Voelt authentiek.
Het voelt heel authentiek, maar het voelt dus ook, het is ook mooi. En daar sloeg ik heel erg op aan. Er wordt ook Duits gesproken. Met de Duitsers wordt Duits gesproken. Pierre Bokma en Jack Woutersen kunnen een goed woordje Duits. Of hebben in ieder geval heel hard hun best gedaan. Ook dat klinkt ziet er allemaal heel realistisch uit.
En ook een ontzettend goede scène met hun eerste ontmoeting. Dat ze op het Museumplein dan met een van de Duitse bezetters gaan praten erover. En dat Jack Woutersen... die is een beetje zo van, oh, die accepteert ook een kopje koffie en die rookt ook een sigaar. En terwijl het personage van Pierre Bokma al veel terughoudender is. En dan zie je ook al van hoe verschillend die twee er eerst in eerste instantie instaan. En het vertrouwen wat er wel of niet is. Dat is heel knap gedaan. En dan ook, de glijdende schaal zit er natuurlijk heel erg in. Mm-hmm. Het is al verschrikkelijk hoe het is. Maar dan is het eerst van, je moet zorgen dat die mensen stil blijven. Dat ze niet meer protesteren. Want februari-staking zit ook even op de achtergrond erin.
Ja, dat is en dan worden dan heel
zeggen
veel...
Ze, ja, we willen gewoon rust.
Ja, er worden heel veel Joodse jongens opgepakt en naar werkkampen gestuurd. Ja. En dan reageert de stad met in opkomst of in opstand komen. En dan inderdaad, het wordt op zo'n manier dan gebracht dat je denkt, ik snap ook wel dat ze dachten, nee, maar laten we nou gewoon rustig blijven. Laten we ze niet bozer maken. Ja. Don't poke the bear, weet je wel. Laten we ze niet...
Precies.
Ik snap het wel. En aan de andere kant snap ik ook, dat vind ik het ook fijn om dan inderdaad erover na te denken, dat er dus heel veel mensen in Amsterdam, niet-Joodse mensen, in opstand kwamen, zeg maar. Dat vind ik dan ook wel weer een prettig idee. Het is heel genuanceerd daarin.
Ja. En dan ook de vrouw van... Pierre Bokma, ik zeg nu Pierre Bokma.
David Cohen.
David Cohen, die is ook heel boos erover. Dat het
dat is Monique Hendricks.
In het gezin, Monique Hendricks. En dan de dochter, die daar zie je al een soort worsteling mee ontstaan. Dus ik denk dat het later in de serie verder wordt uitgewerkt.
Ja, dat las ik wel inderdaad. Dat het vooral dat het ook op het laatste heel erg die twee, die vader en dochter, die heel close zijn, dat ze echt tegenover elkaar komen te zijn. Omdat ze, en vooral die dochter heel erg teleurgesteld is in haar vader en zijn handelingen. Terwijl hij natuurlijk denkt dat hij het goed doet. En
het idee van, je kunt niet een klein beetje meewerken, want dan het wordt alleen maar erger en erger. Ja. En dat zal haar perspectief meer zijn. Dus ik was ook echt onder de indruk en ga zeker doorkijken. En ik denk ook, je voelt toch ook wel weer parallellen met nu van wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. En dat je ook denkt van, waar gaat het allemaal naartoe?
Want je kunt een beetje zeggen, alweer een Tweede Wereldoorlog serie. Mijn nieuwsbrief vorige week ging ook over het feit dat ik toch verbaasd ben dat niemand het over Masters of the Air heeft. En toen reageerde iemand ook met, misschien zijn we ook wel een beetje verzadigd wat betreft de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant, misschien kunnen we dit niet vaak genoeg zien en moeten we dit ook blijven zien en iedere keer weer nieuwe invalshoeken om gewoon maar te blijven beseffen dat inderdaad dat het een glijdende schaal is en dat verbod voor hoofddoekjes van bij boa's op die glijdende schaal zit en dat we dat misschien ook niet moeten accepteren, weet je. Deze serie zette me wel meteen aan denken, inderdaad.
Ik denk de juiste serie voor dit moment. En misschien dat Masters of the Air, ik ben niet verder gekomen dan de tweede aflevering, misschien net een soort verhaal is dat waar op dit moment minder parallellen mee zijn met de huidige wereld. Ik weet het niet hoor.
Dat is ook zo.
Dat het meer een traditioneel heldenverhaal vertelt.
Uiteindelijk niet. Ze worden allemaal de lucht uitgeschoten namelijk. Dus zo heldhaftig is dat niet.
Nee, maar dat zij gewoon de goede kant zijn en er is een goede kant, slechte kant.
Ook niet. Ook niet, want de manier waarop ze... makkelijk vanuit de lucht hele steden plat gooien. Er is een scène in aflevering 5 of 6, ik weet het niet meer precies, waarin een van de piloten op de grond komt in Duitsland en dus ziet wat hij heeft aangericht. En daar ook de gewone Duitse burgers ziet. Ja. Die volledig in tussen het puin zitten. En ook heel boos zijn op die Amerikaanse piloten die dat hebben aangericht. Dus het is... En wat dat betreft vind ik dat ook wel weer dieper gaan dan alleen maar die helden. Maar wat wel is dat het een manier van oorlog voeren is die wel achterhaald is. Want tegenwoordig doen we alles met drones en niet meer in dit soort vliegtuigen. Dus misschien dat wel maakt dat dit echt een historische serie is, waar Band of Brothers weer meer juist het gevoel had, dat je het gevoel kon krijgen van, oh mijn god, we zijn nu ook in Oekraïne, niet wij, maar in Oekraïne wordt ook op de grond gevochten, zoals in de Tweede Wereldoorlog gedaan werd. Dus, en ook zo'n Joodse raad, wat ik net zei, die glijdende schaal, die manier van hoe mensen werden geothered, hoe zeg je dat in het Nederlands, en buitengesloten en in verschillende groepen werden gezien. En dat blijft relevant, helaas.
Zeker, ja. En ik had nog een hartverscheurende zin genoteerd van, ook Cohen denkt ook van, de oorlog is zo voorbij, zegt hij op een gegeven moment. En je weet ook dat we nog maar aan het begin zitten. Maar dat echt die gedachte was van, de bezetter kan dit niet volhouden. We komen hier uit. Dus ik vrees, er komen nogal heel wat hartverscheurende dingen aan in deze serie. Dus, maar ontzettend goed. En het is ook nodig, denk ik, ook zeker nu er natuurlijk steeds mindere getuigen over zijn, dat we die geschiedenis. En ook omdat dit verhaal van de Joodse Raad op deze manier in elk geval niet eerder is gebracht. Dus dat ook een heel nieuw publiek dit gaat ontdekken. Ja. Dus dat, ja, heel goed.
Zeker. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Het zijn 5 afleveringen. Ze zijn dus nu wekelijks te zien op zondag op NPO 1. En het hele seizoen staat op NPO Plus. We gaan alle twee doorkijken. En als we het idee hebben, we moeten hier nog even op terugkomen, dan hoor je ons ergens in de komende weken wel weer. Dan gaan we nu nog naar de volgende Nederlandse serie, Bodem.
Jezus, kat, wat de fuck? Waar ben ik? Heb je seks gehad?
Ik zou even een morning after nemen als ik jou was.
Laat ze niet doen. Die 40 als ze doen het gewoon.
Je kan niet voor jezelf zorgen.
Kans op kanker is met 21% toegenomen.
Mijn god, schat, je bent bijna 40.
Step up your fucking game.
Waar blijft het jonge talent?
Jij hebt toch een gesprek met hem gehad?
Ja. Ik wil samenkomen.
Nou, hij wilde vooral samen met ons in zee.
Ja, Thijs Bodem, dit was ook een beetje een last minute toevoeging, ook aan mijn nieuwsbrief vorige week. En dat kwam omdat ik de recensie van onze vriend Alex las in de VPRO-gids. En die was laaiend enthousiast. 5 sterren. Echt briljant noemde hij het. Ik kwam tegelijkertijd ook weer een andere oud-collega tegen die ook zei, Guus Hoogaerts was dat. Die zei, ik ben het helemaal met Alex eens. Ik heb deze serie ook al mogen kijken. Hij is echt fantastisch. Dus ik dacht, deze moeten we nu mee gaan nemen. Het is een serie van Eva Krutsen, die we natuurlijk allemaal kennen van Promenade. En ik zeg we, maar ik bedoel jullie, want ik niet. Ik ken haar wel. Natuurlijk weet ik wie ze is, maar ik heb Promenade nooit gekeken. Jij wel.
Ja, fantastisch. Ik mis Promenade nog altijd. Maar ergens dit najaar komt er eindelijk een soort van nieuw seizoen, met ook met Eva Krutsen erin. De ultieme satire op de Nederlandse tv-wereld, mediawereld. Fantastisch. Maar goed, dat was een beetje haar rol waarmee ze een soort van bij een grote publiek bekend werd. Maar ook als cabaretier deed ze het al goed. En ze is ook zangeres. En deze serie
schreef
ze. Super getalenteerd. Ze heeft geschreven, geregisseerd. En ze speelt de hoofdrol. Dus echt,
en ze zingt. Er komen ook allemaal liedjes voorbij.
Zingt. Ja, ook in deze serie. Ja, het is interessant, want
laten we even zeggen, het is een comedy-serie. Een beetje een donkere,
tragicomisch. Ja, een beetje tussen, misschien wel meer drama. Nou ja, tragicomisch dan toch
het
wel.
Het zijn afleveringen, het zijn 6 afleveringen van een minuutje of 20 voor zover ik heb gezien. Ik heb 2 afleveringen gekeken nu. Eva Krutsen speelt dus de hoofdrol. Ze speelt Kat, een vrouw van 37 die dolende, zoekende, doodongelukkig is, rouwt. Ja.
Zuipen, snuiven.
Precies. Ze is,
met allerlei mannen in bed.
She's not in a good place. Ja. Dus dat is Kat. En daar gaat het over. Dus wat dat betreft, ik zag inderdaad ook wel wat vergelijkingen met bijvoorbeeld een Fleabag voorbij komen. Daar deed het me ook wel zeker wat dat betreft aan denken. Vertel, wat wil je erover zeggen? Je hebt ook 2 afleveringen gezien.
Ja, nee, het lijkt een beetje een evolutie op wat ze ongeveer 4 jaar geleden deed. Toen heeft ze van haar eigen cabaretprogramma, toen zei ze, ik vind registraties van cabaret eigenlijk nooit zo lekker werken. Toen heeft ze al een tv-versie daarvan gemaakt. En dat leek een beetje een opmaat naar deze serie. En 4 jaar geleden, dat is wel een feitje wat om de zoveel tijd word ik daar weer aan herinnerd. 4 jaar geleden, toen deed ze een interview in NRC met mij voor die serie. En toen sprak ik haar nog gewoon in een eetcafé. Maar dat was wel in de tijd dat de coronapandemie begon op te komen. En dat bleek uiteindelijk ook het laatste interview wat ik face-to-face zou doen. Ongeveer dat jaar. Waar ook te sprake kwam van, nou, misschien was ze ook op tour toen. En toen was het nog van, nou, misschien wordt hij gecanceld, maar misschien ook niet. We weten het nog niet. Toen dachten we nog, misschien zijn we er na een paar maanden vanaf, of na een paar weken. Daar moet ik altijd even aan denken. Maar nu is er dus echt een serie. Toen hebben we ook al over Fleabag gesproken. Dus ik weet niet, waarschijnlijk zat dat al lang op mijn radar. Van dat soort series in opkomst kwamen met zulke vrouwenrollen. En daar deed het me toch heel erg aan denken. En ik moet wel zeggen, ja, misschien omdat de verwachtingen door die 5-sterren recensie zo hoog waren, dat ik vond het zeker goed gedaan. En je ziet, het is helemaal haar visie en een beetje haar absurde humor zit erin. Want beginnen ook bijvoorbeeld, is in het openen in een slaapkamer, dat ze bij een man in bed ligt, dat ze niet meer weet van wie is dit in godsnaam. Dat er opeens 2 beeldjes een beetje tegen haar beginnen te praten van, wat ben jij, smeerlap, wat heb je uitgespookt? Dus
had je ons
erin,
niet even
te snel,
draaien?
Te snappy. Had je ons niet even om kunnen draaien? Te snel, te snappy. Het is
het speelt
goed
met
gedaan,
heel veel
alleen,
vormen
ja,
en dingetjes.
Het speelt met heel veel dingen. Ja, het gaat ook over rouw. Ik denk dat later in het seizoen nog wat meer naar voren komt. Want ze heeft in de serie een broer die is overleden. En ze heeft 2, laten we zeggen, een beetje lastige ouders. Mm-hmm. Waar ze een moeilijke relatie mee heeft.
Ook wel een beetje Fleabag overigens.
Ook wel een beetje Fleabag. Dus dat zit er erg in.
Rauw
en ik weet
en
in het echt in,
ouders,
ze spreekt veel over. Zij heeft zelf op jonge leeftijd haar moeder verloren. Dus die thematiek zit al lang in haar werk. Mm-hmm. En zit hier dan op een iets andere manier verwerkt in de serie. Maar goed, we hebben allebei inderdaad de eerste 2 gekeken. Ik dacht nog wel van, ik zie niet per se iets nieuws wat ik niet eerder heb gezien. Het is wel weer een beetje zo de dolende dertiger die een beetje een fuck-up is en die misschien iets aan haar leven moet doen omdat het anders niet lekker gaat. Omdat de toekomst er anders niet
duidelijk,
zo goed uitziet.
Duidelijk, inderdaad. Ik vond het heel fantasievol. Lekker gek en verrassend op momenten. Ik vond het mooi gefilmd. Ik vind haar heel goed. Het feit dat ze ook gewoon zingt. Ik ben erg onder de indruk van al haar talent. Waar ik dan wel weer een beetje tegenaan bumpte, was het hele Nederlandse van deze serie. Het hedonistische, het enorme drugsgebruik. Ik op een of andere manier trekt me niet zo. Ik heb het misschien al te vaak gezien. Het is sowieso niet mijn scene. Ik weet het niet zo goed. Maar waar ik helemaal een beetje door ging twijfelen, en ik weet niet hoe dat verder in de serie is, maar dus in ieder geval in de eerste 2 afleveringen, daar zitten een paar grappen in waarvan ik dacht, ik vind ze niet slim.
Oh,
ik vind ze zelfs misschien, ik vind ze niet eens zozeer op het randje. Ik vind ze er eigenlijk overheen gaan en ik weet niet of ze nou echt nodig zijn. Ik vond het een beetje, ze doet op een gegeven moment doet ze accenten na. En dan zegt, dat doet ze op 2 momenten, bij haar beste vriendin en bij een collega die tevens haar love interest is. En die alle 2, die vriendin en die collega, die zeggen, dit kan niet, dit is racistisch, dit mag je niet meer doen. Maar
precies,
mag je het dan wel doen wanneer je het zegt? Dat was een beetje dat ik dacht, oké, maar je doet het nog steeds. Dus wil je dan, wil je hiermee zeggen, we moeten niet zo zeiken? Alle wokerati moeten hun mond houden, was dat wat ze hiermee wilde zeggen? Want dan haak ik eigenlijk wel een beetje af, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Ik vond het niet grappig. En het feit dat er dan wordt gezegd dat het niet grappig is, maakt het niet grappig.
Nee, precies. En ik denk dat alles wat ik over haar weet, is dat inderdaad de flaw van haar personage is. En dat het personage zo wereldvreemd is en zich wel bewust is dat het niet kan, maar het toch nog doet.
Maar
ik denk
maar
dat ze het
je
zo
kunt
bedoelt,
ook wel
maar
andere dingen dan bedenken. Je kunt daar verder in
en
gaan.
Dat punt heb, en ik denk dat punt hebben we inderdaad 10 jaar geleden, 5 jaar geleden
ze
al
is,
gehad.
Ik vond het al geen een heel erg likable persoon. Ik weet dat ze niet, dat nee. ze behoorlijk fucked up is en dat ze misschien niet helemaal cool is. Ook al vindt ze zichzelf waarschijnlijk wel heel cool. Dat weet je al. Dat kan ook op een andere manier. Het is een beetje. Er zit in de eerste aflevering zit een grap over. Over drank en drugs gebruiken wanneer je zwanger bent. En dat eventueel een geboortedefect kan opleveren. Daar zit een grapje over in. Waarvan ik dacht, nee, vind ik ook niet helemaal leuk. En overbodig vooral. Vooral overbodig misschien.
Ja dat het dacht ik ook. Beetje, dat heeft het niet nodig voor shock value. Nee, heeft dat shock value
het is,
ook niet
Het is
echt,
namelijk,
maar...
Fleabag, om het dan maar op Fleabag te gooien... In Fleabag worden ook heel veel grappen gemaakt, maar die gaan allemaal ten koste van Fleabag zelf. En niet ten koste van anderen. Ja. Het is niet naar beneden trappen. Het is omhoog trappen misschien, of jezelf trappen, maar niet naar beneden trappen. En dit waren net grapjes waarvan ik dacht, dit is naar beneden trappen. En dat vind ik jammer.
Ja, en niet nodig. Nee, je hebt eigenlijk helemaal met je eens. En ik had het wel geregistreerd, maar... Ook weer een beetje vergeten, maar het is absoluut waar.
Ik ben natuurlijk een ontzettende zeikerd die veel te lang, in Amerika heeft gewoond en hier heel gevoelig voor is geworden. Maar dit is gewoon wat ik in Amerika, in Nederland, we hoeven niet zo direct te zijn. We hoeven ons niet altijd de hele tijd maar op de schouder te kloppen omdat we zo lekker recht voor zijn raap zijn. Hoeft niet. Je kunt gewoon echt slimmer grappen maken. Zonder dat je daar andere mensen mee hoeft te kwetsen.
Ja. Als je die zitten er ook wel
als
in.
Je maar, zeker. Ik weet dat ze dat kan, want dat zie je in andere, op andere stukken juist wel heel erg. Ik bedoel, ze zet juist zichzelf of het personage ook enorm te kakken. Dus het is niet zeker. Maar daarom vind ik het zo jammer. Daarom viel ik hier over. Omdat er dan net van die dingen zitten. Van ik, meh. En ook het hele drugsgebruik. Dat zei ik laatst ook bij Santos, was een van mijn dingen. Dat ik dacht, waarom gaat het toch altijd weer over die onderwereld? Waarom kunnen we in Nederland nou alleen maar dit soort dingen doen? Ja. Aan de andere kant kunnen we dus ook wel, dat klopt, series maken waarin dan eigenlijk dat drugsgebruik bijna een beetje verheerlijk wordt. Waarin we weer laten zien hoe we met z'n allen die drugs aan het gebruiken zijn. Terwijl daar ook...
Ja, hier een beetje de randstedelijke scene van de yoga-snuiver, om het zo maar te zeggen.
Ontzettend... oud, braaf mensen aan het worden. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, ik ben ook zo'n brave Hendrik. En ik denk altijd van, ik drink wel alcohol. Ik denk van, dat is al genoeg. Dat is al erg genoeg. Dus...
Ja, dat doe ik tegenwoordig ook maar heel weinig. Want dan val ik in slaap omdat ik zo moe ben voor mijn kinderen. Nee, ja. Ik zie heel veel hele goede dingen in deze serie. Ik zie dat zij fantastisch getalenteerd is. Heel veel kan. En ook heel veel dingen goed doet. Maar er zijn gewoon een paar dingen waarvan ik dacht... dat vind ik dus jammer. Dan inderdaad, dan ga je met zo'n 5-sterren recensie ga je erin. En dan kun je misschien alleen maar dingen zien die niet goed zijn. Zou zomaar kunnen.
Dat is het ook. Ja, misschien. En ze heeft ook al een gouden kalf gewonnen maanden geleden... voor beste hoofdrol in een tv-serie.
Nou ja, dat snap ik.
Dus dan de lat wordt zo hoog gelegd. Ik ga zeker doorkijken en ik denk... Ja, maar misschien hier had toch iemand moeten zeggen van... Misschien was dit 5 jaar geleden of 10 jaar geleden nog wel edgy en soort van vooruitstrevend om dan wel te benoemen dat het slecht is of zo. Maar ik moest ook denken aan drank en drugs. Dit soort dingen hebben sommige dingen waren dan, ondanks dat het creatief is ingevuld, toch wel een beetje cliché. En het had ook anders gekund dat je op een andere manier fucked up bent, maar niet...
Een manier die we inderdaad nog niet hebben gezien, misschien. Ja. Dat was wel, en ik weet ook niet welke manier dat is. Want zit ik hier te praten over series. En heb ik ze nog niet geschreven. Als ik het zou weten, zou ik het misschien gewoon moeten schrijven. Ik zeg niet dat ik het beter kan.
Ah. Nee.
Ja, maar ja.
Dus ik ga zeker verder kijken. En ik ben benieuwd hoe de volgende laag is. En er lijkt wel, ik ben benieuwd of het gaat verrassen in de character arc. Die je natuurlijk aanziet komen en maar ik ben benieuwd hoe ze die gaat invullen, van dat er iets gaat veranderen in haar leven of juist niet. En vooraf hadden we ook al even over van wat vinden we ervan, dat we allebei een beetje toch ook wat vraagtekens hadden, ondanks dat je aan alles ziet dat ze ontzettend getalenteerd is. En ik zie haar liedjes die in de serie zitten staan ook op Spotify, dus en klinkt ook allemaal goed. Dus dat maar soms is het ook van, als je dan zoveel zelf doet, dan misschien is er dan net even nog iemand nodig die zegt van, misschien kunnen we dit nog even, kunnen we dit eruit halen, deze.
Nee, maar dit is natuurlijk een visie. En,
ja, het is een visie.
Ik neem aan
en
dat
de promenade
er
zit ook
helemaal...
zoiets.
Ja. Nou, ja. Ik neem aan dat zij er helemaal achter staat. Ik zeg alleen dat ik er,
oh, ja,
dat ik er tegenaan bump. En dat het dus voor mij een heel klein beetje ja, tegenviel.
Ja.
Ja. Nou, ook deze kijken we door. En,
we kijken zeker
we
door.
We kijken ja. zeker door. En ik ben ook wel heel erg benieuwd ja, hoe het verder gaat. Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel geïnvesteerd inmiddels. Dus, deze serie, Bodem, is te zien op NPO 3, iedere maandag. Maar hij staat ook al helemaal op NPO Plus. En het is wel een redelijke binge-serie, ja. hoor. Je kunt ze zo in één keer achter elkaar knallen.
Ja, vlieg voorbij, ja. dat is waar. Ja, 20 minuutjes ongeveer. Precies.
Dus dat is Bodem. Nou, Thijs, dan zijn we door alle series van deze week heen. En dan ga ik zo jouw interview met Matthias erachter plakken. Nee, dat doe ik gewoon nu.
Ja. Ja, Matthias, leuk dat je wat tijd neemt voor onze podcast. De regime is eindelijk uit.
Ja.
En hoe waren die opnames? Want jullie hebben veel gefilmd volgens mij in Oostenrijk en ook wat in Engeland.
We hebben eigenlijk het merendeel in Engeland gedraaid. 4,5 maand. En we hebben 1 maand gedraaid in Wenen. Vooral de paleizen, in alle paleizen te mogen filmen. Ja. Maar de opnames waren heerlijk. Heerlijk, ja. ja, ja. Het is echt fijn om met zo'n goede mensen in het pretpark te mogen en dan alles af te breken samen. Ja, heerlijk.
Ja, afbreken, want het is ook wel echt wel een ja, absurde serie, kun je wel zeggen. Ook qua toon, het is komisch, maar ook wel best heftig. Een beetje drama, of flink wat drama. En zeker ook jouw personage, dat lijkt me wel dat... Ja, dan moet je even je tanden inzetten, zo'n rol.
Ja, maar daar zit net het plezier in. Ik denk dat zowel Kate als ik, en ook alle andere acteurs, hebben toch heel veel plezierig materiaal gekregen om helemaal mee los te gaan. Dus, nou, top. Ik heb echt heel, heel goede herinneringen aan. Het is zoals je zegt, het is absurd, het is heel grappig, het is verontrustend, het is excentriek, het is dramatisch. Dus ja, het is heel veel. En het is vooral, het heeft echt een goede cadans. It's proper entertainment. En tegelijkertijd wordt er ook een steen getild van bepaalde onderwerpen. Dus dat is ook wel mooi meegenomen.
Ja, de thematiek natuurlijk, zo'n autocratisch regime. En ja, hoe zij ook aan de ene kant een soort van wereldvreemd is, maar dat ook alles wordt afgeschud van haar. Maar jouw personage is dan eigenlijk die alles een beetje openbreekt.
Ja, ik ben eigenlijk de zachtmoedige, lieve idealist / humanist. Heb je alle afleveringen gezien?
Ik heb net vandaag, echt voordat ik hier binnenkwam, heb ik de laatste gezien. Dus ja, mogen we nog niet te veel over zeggen, maar je kunt wel zeggen dat... Ik dacht eerst bij de rol van, kan het misschien een beetje stereotyp zijn, maar hij krijgt echt steeds een diepere laag en het ja. lijkt me echt wel een fijne uitdaging ook wel, zo'n rol.
Nee, absoluut, absoluut. Nee, Will Tracy, de schrijver, heeft echt, denk ik, zoals ik zei daarnet, echt een pretpark gecreëerd voor iedereen. En nu moesten wij daar gewoon helemaal los in gaan. Echt.
En ik hoorde ook, want ik sprak de regisseurs ook en die zeiden van, het voelde ook een beetje alsof er een theatergezelschap was samengesteld met veel Britse acteurs ook. Merk je dat die ook een eigen manier van werken hebben in vergelijking met Amerikaanse of Belgische makers en acteurs?
Wow, maar ik kijk niet te veel op die manier naar collega's. Oh, Britse tendensen of... Natuurlijk zie je wel bepaalde... Hoe zal ik zeggen, dat er een andere benadering is of zo. Maar het is gewoon spelen.
Ja.
En elkaar aanvoelen en geven en samen dingen tot leven brengen.
Ja.
Dus ja.
En kwam er dan ook improvisatie bij kijken? Of is dit echt zo'n serie waar je wel echt het script grotendeels volgt?
Ja, nee, er komt wel wat improvisatie bij kijken. Maar als dingen zo goed geschreven zijn, hoef je daar weinig aan... Aan te draaien en te keren. Ja. Maar natuurlijk, we hebben wel veel ideeën die je dan afvuurt op de schrijver en die hij dan meeneemt en die hij dan ja. Toevoegt en implementeert aan wat al geschreven is. Maar ja, als je goede schriftuur hebt, moet je daar niet heel veel aan wijzigen. Maar je mag altijd wel toevoegen en elementen
ja.
Bijvoegen, allicht.
Ja. Of een take net even wat anders spelen dan... Ja,
dat sowieso. Ja. Hoe we spelen, dat, en dat is ook geweldig, die vrijheid. wordt ons ook gegeven, ook door de regisseurs, om die rol echt te nemen en dan samen dat te onderzoeken en dit te proberen en dat te proberen. En allicht. En dat is fantastisch. Ja. Dat is fantastisch. En ik hou ook van de manier waarop Stephen Frears regisseert. Hij is iemand die het echt heel, heel kort en krachtig houdt. Hij zegt gewoon, ja, doe het beter, doe het korter.
Doe het beter, doe het korter. Ja, ik had hem ook in het interview, was hij ook zo van... Hij wil dat ook niet romantiseren of zo. Hij zegt van, we moeten het werk doen. Zo.
Iemand die zoveel ervaring heeft en je voelt ook dat hij die al die intelligentie heeft. En dat merk je in de kracht van... Hij heeft de kracht van de synthese. Dus hij weet, oké, just do it faster. En het gekke is, als je dat dan doet... dan merk je ook dat een scène zichzelf openbaart. En dat als je daar dan niet mee gaat, herontdek je de scène op een andere manier. En dat doet gewoon heel veel. Ja. En ik hou wel van die recht toe, recht aan aanpak.
En het accent wat je in de serie doet, heb je daar ook nog een coach voor gehad? Of was dat ook een beetje de stem vinden uit jezelf?
Ja, nee, dat is iets wat ik snel... Omdat ik vond, er moest een wezenlijk onderscheid zijn tussen de mensen in de regering en in het paleis, zogezegd, en Zubak zelf. En ik vond dat ook zeker in de taal moest blijken. Want binnen het paleis spreekt iedereen bijna met een Brits accent, upper class gevoel. Ja, en dat paste natuurlijk, in mijn gevoel paste dat compleet niet bij wie Zubak is. Dus ik wou dat een beetje een meer gebroken gevoel geven.
Ja, en er wordt ook wel verwezen naar zijn geschiedenis. Hij wordt ook Butcher genoemd en dergelijke. Maar dat zie je, laten we zeggen, in de eerste aflevering sowieso niet. Heb je daar nog wel rekening mee gehouden dat je een soort van trauma ook wel speelt zonder dat het rechtstreeks wordt uitgesproken?
Ja, allicht, want dat is van waar... Het personage vertrekt eigenlijk. Dat is het beginpunt. Dus, dus je begint met iemand die al een enorme lading met zich meedraagt. En dus die lading moet je voelen vanaf het eerste moment dat hij in beeld komt tot het laatste. Dat is iets wat een fundamenteel deel is van zijn wezen en van zijn voelen. Ja. Dus dat moet je wel... dat moet bestaan.
En het personage, ja, de relatie met het personage van Kate Winslet is natuurlijk... Eigenlijk je kunt wel zeggen de rode draad in de serie. Maar een soort giftige relatie die ook wel heen en weer draait. Dus dat lijkt me ook wel interessant. Van wie manipuleert wie nou eigenlijk?
Ja, wie manipuleert wie? Het is een zorgrelatie. Het is een seksrelatie. Het is een machtsverhouding. Het is ook een moeder-zoonrelatie. Het is een heel maf kluwen bij elkaar.
Ja, ja.
Dus, maar dat maakt het net zo leuk. Ook omdat het voortdurend omschakelt van het een naar het andere. En it's pretty abusive. Maar tegelijkertijd is er ook wel een vorm van liefde. Er is een wederzijds manipulatiespel. En toch zijn er dan bij momenten wel heel oprechte... Het is een heel oprechte harmonie ook. Dus, en er is vooral heel veel gekte.
Ja, heel veel gekte. Ja. En natuurlijk een HBO-serie. Dat als je een soort van de berg hebt met de plek waar je eigenlijk wil spelen. Als je een serie hebt, dan is het HBO. Hoe is het ook om dat daar onderdeel van te zijn nu? En het is ook een soort circus wat nu met de regime ontstaat. Dat er heel veel over wordt gesproken. Ben je daar vooraf ook mee bezig of niet echt?
Nee, maar het spreekt voor zich. Als op een bepaald moment een project op je pad komt... en er wordt dan HBO bij vermeld... Ja, dan besef je wel dat je waarschijnlijk met een bepaalde kwaliteit te maken krijgt. En daar ben je dan alleen maar blij om. Hetzelfde alsof je als voetballer... ineens word je gecontacteerd door Barcelona... Ja, dan word je ook echt heel vrolijk van, toch?
Dus
dit is ongeveer het equivalent daarvan.
Ja, precies. En hoe kwam deze rol eigenlijk op je pad? Is dat dan gewoon iets wat je hoorde? Want Kate Winslet, daar heb je al eens eerder mee gespeeld. Was zij daarbij betrokken?
Mijn agent heeft op een bepaald moment twee afleveringen doorgestuurd. Die mij intrigeerden. Ik heb dat laten weten. En waarschijnlijk stond ik op een lijst met heel veel andere acteurs.
Ja.
Ik heb laten weten dat ik het wel fascinerend vond. En dan hebben we een Zoom-meeting georganiseerd met Stephen Frears.
Ja.
En die Zoom-meeting heeft letterlijk 5 minuten geduurd. En het was beklonken. En op het einde van de Zoom-meeting zei Stephen... wanneer kom je naar Londen, zodat we het samen kunnen doen? Dus ik dacht bij mezelf... Ja, dit kan het toch niet zijn. Dat kan toch niet dat het zo snel gepiept is.
Ja.
Um, En dus ik meld dat aan mijn agenten. En ze zei, oh, oké, okay, so let me check with the HBO people. En een uur later belt ze en zegt, oké, so we'll start the negotiations. En ik dacht, wow, oké, dit ging echt wel heel soepel. Ja. Dus was ik wel heel blij mee, allicht, ja, natuurlijk.
Ja, kan ik me voorstellen. En ja, wat we al een beetje zeiden, het is een serie die een verschillende toon heeft. Van humor tot ook wel... Nou, zonder al te veel te zeggen, ook het wordt een soort thriller en het wordt ook wel vrij duister. Heb je dingen die het leukst waren en dingen die het meest, ja, een scène of een moment wat de grootste uitdaging was? Of?
Ja, ik heb natuurlijk, er zijn scènes, maar daar wil ik ook nog niet te veel van spoilen, in de vierde episode. Ik heb het nogal lastig in kleine ruimtes. Nee, maar in real life.
Oh, real life.
Ja, ik ben niet graag in kleine ruimtes met te veel mensen. Dus dat vond ik echt, om daar 10 dagen te filmen met zo'n hele filmcrew, dat vond ik echt, dat was ik echt uitgeput op het einde van de dag. Net iets te veel prikkels op een dag. Maar voor de rest, ik bedoel, nog altijd fijn hoor, daar niet van. Maar dat vond ik pittig.
En voor de luisteraars, we zitten nu in een ruimte die best groot is, dus dat valt allemaal wel... wel mee. Ja, wat ik wel ook benieuwd naar ben, heb je het zelf al vooraf gezien? Of denk je van, ik wil ook week voor week zoals de kijker het kijkt? Of hoe ga je deze serie aanpakken?
Nee, ik heb natuurlijk voor de postproductie heb ik een aantal dingen moeten doen. Ja. Dus ik heb wel... en dan heb ik de afgewerkte episodes gezien. Hij heeft nog niet volledig afgewerkt. Maar dus, ja, ik was wel benieuwd. Ik had wel... zien, ja. Dus ik heb het gezien, denk ik, ongeveer een maand geleden.
Ja, wij krijgen het ook vooraf te zien. Dat is wel fijn, ook als je de serie recensent of als je het moet volgen, dat je dan de afleveringen alvast krijgt. En soms staat er dan nog bij van bepaalde special effects die nog toegevoegd moeten worden.
Juist, jullie krijgen dan die versie te zien, natuurlijk. Nee, ik heb er... ik vind ook dat het op een heel bijzondere plek landt.
Ja.
Ik vind dat die verhouding tussen Zubak en... Elena wel echt landt op een plek die binnenkomt.
Ja. Kate Winslet, dit is fantastisch iets wat niet altijd op je pad komt. Is er wel dat je denkt van, dit zou ik nog wel eens vaker kunnen doen in de volgende miniserie of film? Of is er überhaupt dat je denkt van, ik wil een serie of een film? Of is het precies net afhankelijk van wat er op je pad komt?
Ja, ik ben daar... Het is allemaal op gevoel.
Ja.
Ja, op gevoel. Ik, als iets op mijn pad komt dat me boeit en waar ik zin in heb, dan is dat wat ik doe.
Ja.
Kan ook een kort film zijn. Ja, het kan ook een studentenfilm zijn. Of iets wat op dat moment goed voelt.
Ja,
mag ook compleet idioot zijn eigenlijk.
Ja.
Soms is dat ook leuk. Dat is ook belangrijk. Ja, het hoeft niet allemaal zo gewichtig te zijn. Soms mag het ook gewoon echt loltrappen zijn. Dat is ook goed.
Ja. Ja, dat is hier echt een soort van mix. Ik weet nog wel dat in een van de Zoom-interviews waar ik zat, dat je ook wel zei bij het script lezen, dat je eerst ook wel dacht van, waar gaat het nou precies over? Dat daar ook volgens mij wel veel over is gepraat. En...
Ja, omdat het moeilijk is af te leiden uit 2 afleveringen. Ja. Omdat je denkt van, oké, er zijn er 6, dus waar gaat dit naartoe? Dus waar ligt de hoofdklemtoon? Wat zijn de hoofdaccenten die in de vertelling... zijn aangebracht. En ja, dat is moeilijk te bepalen als je eigenlijk nog maar de eerste act hebt gelezen.
Ja, het is wel een soort satire over... Het gaat niet over de echte wereld, maar ook weer wel, volgens mij. Het is, zit er ook een soort waarschuwing in? Of is het meer van, moeten we toch wel meer zien als...
Waarschuwing?
Spielerij of comedy?
Nee, ik denk dat de spielerij is natuurlijk het glijmiddel.
Ja.
Maar ik denk, de dingen zijn zo frontaal en duidelijk dat de kijker zal wel bepaalde dingen afleiden en bepaalde parallellen leggen. Wij hebben natuurlijk als makers, wouden we gewoon een fictieve wereld creëren, waar natuurlijk zeer relevante en actuele dingen in verwerkt zitten.
Ja.
Maar in een compleet unieke context... dus ja, maar mensen zullen er natuurlijk wel dingen in zien. En die zijn natuurlijk niet zo helemaal toevallig.
Ik denk dat we ongeveer bij de laatste vraag zijn gekomen. We kregen een seintje. Wat ik ook altijd wel leuk... we zijn een seriepodcast. Om te vragen van... Wat is een serie van de laatste tijd die je hebt gezien... waarvan je zegt, dit was echt te gek? Of heb je een all-time favorite?
Een all-time favorite? Ik moet toch wel zeggen dat ik Breaking Bad... onwaarschijnlijk goed vindt.
Ja,
ik heb het 1 keer volledig uitgekeken en ik ben nu zo stil aan terug nog eens. Dat is toch echt onwaarschijnlijk goed. Ja. En de Sopranos ook. En er zullen er nog veel zijn die ik mis natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, Breaking Bad is onwaarschijnlijk goed.
Dat wow. spel ook van hen.
Ja, van hun, van iedereen. Ja, van iedereen. Maar de schriftuur, het is zo, ja, onwaarschijnlijk.
Ja. Ja, en ik vond Better Call Saul wat de spin-off is. Heb je die al gekeken?
Ook heel, heel goed. Maar ik was ook heel erg... Ik heb heel lang in het buitenland gezeten. En dan kon ik Mokro Mafia zien, bijvoorbeeld. En daar was ik heel erg door verrast. Ik vond dat daar... Ik vond het echt heel sterk gedaan. En vooral ook omdat daar met heel veel acteurs wordt gewerkt... Die we eigenlijk niet kennen. Nee. Mensen die van de straat geplukt zijn. En die het echt fantastisch doen. En dus ik vind dat een serie met een eigen gezicht. Met een eigen textuur. Met heel veel frisse gezichten. En dat vond ik heel goed gedaan. Ja. En onlangs ben ik aan een andere Nederlandse reeks begonnen. Sleepers. Vond ik ook. Ik ben nog niet heel ver. Maar wat ik al gezien heb, vond ik echt heel goed. Een heel goede vriend van mij. Een van mijn beste vrienden speelt er ook in mijn Belgische jongen. Carlos Schram. Is een van mijn beste vrienden, ex-profboxer, die nu ook begint te spelen. Dus ik ben heel blij om hem te zien in Sleepers, en in zo'n kwaliteitsserie. Dus ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat, maar dat is heel veelbelovend.
Nou, dat was leuk, Thijs. Dank je wel voor het interview.
Ja, vond ik wel. En nog een tip voor ons eigenlijk, want wij hebben de serie Sleepers niet gekeken. Tenminste, ik heb de eerste twee afleveringen destijds gekeken, ben niet doorgegaan. Maar ik hoor van meer mensen dat het ook steeds beter wordt, dus... Ja, het is dat de kijklijst zo vol zit, anders zou ik meteen beginnen. Maar wel,
bedankt
leuk.
Voor de tip, Matthias. Bedankt voor het interview, Thijs. En laten we dit vaker doen, superleuk. Dan ga ik nu gewoon even aan de afkondiging beginnen. Zoals altijd wil ik iedereen vragen om ons te steunen via Patreon. Dan help je ons bij het maken van deze podcast. Je krijgt dan ook natuurlijk wat extra's, waaronder dus alle recaps die we daar hebben staan van True Detective, Night Country, Succession en The Last of Us. Er zijn ook meerdere afleveringen van De Teletijdmachine op, waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. En wat ook heel tof is, is dat je deze reguliere aflevering iedere week al een dag eerder krijgt dan het gewone volk op al die andere apps. Dus word lid van Patreon, dat kan via de link in onze show notes. Je kunt ons volgen op Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram. Daar kun je ons vinden op skipintro.nl. Je kunt lid worden van onze Facebookpagina. En als je iets wil delen met ons, dan kan dat via podcastskipintro@gmail.com. Verder zijn er natuurlijk nieuwsbrieven, de popcultuurbrief van Thijs en I Like to Watch van mij. En tot slot, laat iedereen weten dat je luistert naar Skip Intro. Je helpt ons heel erg wanneer je een goede recensie achterlaat op Apple. Ja, op de Apple Podcast. Je kunt sterren achterlaten bij Spotify. En als je op Podimo luistert, geef ons dan duimpjes omhoog per aflevering in het totaal. Yes. Dat helpt ons allemaal heel erg, want dan vindt het algoritme Skip Intro. En dat is belangrijk. Maar je kunt ook gewoon iedereen vertellen dat ze moeten luisteren. Ook dat is fijn. Sowieso is het fijn. Als jullie volgende week weer luisteren, dan zit Thijs hier met Danielle. En dan gaan jullie three-body problem.
Die in elk geval. En misschien nog meer, daar moeten we het nog even over hebben. Maar,
komt vast goed.
Ik ben benieuwd. Spannend.
ik ben niet vrij. Ik ben heel hard aan het werken op het Series Mania Festival. Als je dat een beetje wil volgen, kijk dan vooral op mijn social media, op Instagram en dat soort dingen. Dan daar ga ik vast dingen op posten. Dus ik hoor jullie, jullie horen mij over 2 weken weer. En Thijs, jou zie ik ook over 2 weken weer. Dus tot dan.
Tot dan.